Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Kortie Media.
In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hun sport blijvend veranderd. Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja Marijn, in deze aflevering een sport die nu met 1810 sporters het grootste onderdeel op de Olympische Spelen is.
De moeder der alle sporten, zeggen ze.
Atletiek. Dit keer gaan we kijken over de landsgrenzen heen. We hebben het niet alleen over Nederland, maar over Engeland. Het land dat met 210 medailles op het onderdeel atletiek derde op de Olympische medaillespiegel staat. En wij hebben een gast uitgenodigd en die wilde jij heel graag uitnodigen. Waarom?
Ja, dat land, Engeland, waar je het over hebt. 2008, 4 medailles, geen goud. En dat was niet volgens de Britse standaarden. En daar moest iets aan gedaan worden. En daar kwamen ze uit bij een Nederlandse coach. Onze gast van vandaag, Charles van Commenay. Daar moest verandering in gebracht worden. En uiteindelijk is dat ook gelukt in Londen 2012. Persoonlijk vind ik dat nog steeds een van de allermooiste Olympische Spelen die er ooit zijn geweest. Haalden ze 6 medailles, 4 keer goud. En het Britse sportmoment aller tijden. Dat was namelijk 3 gouden medailles, Charles, in 3 kwartier. De coach die de hele druk van de natie op zijn schouders had, met de bijnaam De Volcano. Ik wist het niet, maar... Charles, laten we beginnen. Waarom noemen ze jou in Engeland De Volcano?
Ja... Een vulkaan staat bekend om erupties nu. en die vooral op onverwachte momenten.
Oké.
Dus als de boel een beetje ingekakt is, dan...
Ontplof je?
Ontploffen zou veronderstellen dat je overkomt. Ja. Of zo. Maar soms moet je de boel opschudden en dat lukt niet... Vaak met zoetgevoelige woorden en met 25 volzinnen.
Nee. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. De vulkaan die soms nodig was.
Ja, zowel nodig als soms.
Heel goed. Ja. Ja. Even ter introductie, Charles. Marijn, het is Charles.
Charles, ja. Ja. Zei ik het verkeerd?
Charles. Het is Charles.
Charles, ja. Dus, we gaan het nu goed doen.
Ik reageer op alles. Ja. Ja. Ja.
Hey Charles, op je 18e won je het Nederlands kampioenschap hink, stap, sprong. Maar door blessures kon je carrière als atleet niet vervolgd worden. Je ging verder als coach. Dat was eigenlijk misschien wel het grootste doel. Meerdere gouden medailles staan op jouw naam. Je werd technisch directeur uiteindelijk bij het NOC-NSF. En chef de mission voor Nederland voor de Olympische Spelen van Beijing in 2008. Maar goed, dat bleef bij de Britten niet onopgemerkt. En in datzelfde jaar werd je bondscoach van de Britse atletiek. En in 2022, gaan we heel snel, raakte je in opspraak. Nadat je in Trouw en NRC werd gepubliceerd dat coaches en atleten zich onveilig zouden voelen onder jouw bewind. En als antwoord hierop publiceerde jij een boek. Handboek Topsport. Komen we allemaal op. Maar ik denk dat boven alles wat hier gebeurt eigenlijk gebeurd is. Maar wie jij bent. Ik denk dat we vooral gaan praten over. En denk ik dat de belangrijkste vraag is. Een prestatiecultuur.
Ja.
Laat ik het aan Charles vragen. Wat is een prestatiecultuur?
Nou, een cultuur is sowieso dan moet je eens definiëren. En de korte definitie daarvoor is voor mij zoals we de dingen hier doen.
Mm-hmm.
Dat is dus iets wat je dag in dag uit als gewoonte hebt. Of mm-hmm. heb aangenomen. Of heb afgesproken. Zoals je met elkaar omgaat.
En wat zijn als je inzoomt op dat begrip, wat zijn daar de kernwaarden in?
Allereerst elke dag het beste doen om te winnen. Om dat mogelijk te maken. Dus niks laten liggen.
Mm.
Een hele belangrijke pijler. En dat is wat anders dan dat je sport doet om mee te doen. Ja, dus dan ga je op een andere manier met elkaar om.
Mm.
Ja, dus in feite wordt bij winnen, wordt je dagelijks omgang bijna bepaald door wat de concurrentie, wat de besten doen, die dicteren eigenlijk wat jij doet. Je kan nooit met een mindere inspanning hetzelfde zien te bereiken. Maar een hele belangrijke pijler voor mij is eigenaarschap. Dus elk individu, of het nou een sporter is, of de fysiotherapeut, of de hoofdcoach, die is verantwoordelijk en die voelt zich ook verantwoordelijk voor wat hem is toebedeeld.
Mm-hmm,
mm-hmm. En daar zitten dan ook vaak consequenties aan als dat niet lukt. Of als het niet... Ja. Als je niet aan afspraken houdt.
En hoe belangrijk is dat voor jou? Het dat je houdt aan afspraken?
Heel belangrijk. Zeker als er tijdsdruk is. En dat is er bijna altijd. Toen ik naar Engeland kwam, had ik nog minder dan 4 jaar... om het succes in het Olympisch Stadion te helpen gebeuren.
Mm-hmm.
Want in het Olympisch Stadion, zeg maar, waar de pinnacle van de action, hè, dat is, daar is atletiek. Dat is in Groot-Brittannië groot. Is belangrijk dat je dan dat daar medailles gehaald worden. Ook in andere sporten, maar als dat in atletiek niet lukt, dan worden de spelen toch als een half soort mislukking beschouwd. Enfin, er is tijddruk.
Mm-hmm.
En dan is er geen tijd om dingen te ontdekken of om dingen half te doen. Nou zit sowieso, de factor tijd is een grote factor in het leven van een topsporter. Hè?
Mm-hmm.
Want die heeft maar een jaar of 10, 12. Het is niet een ontdekkingsreis die je misschien als kunstenaar kan hebben of in een andere sector.
Het moet gebeuren.
Het moet goed gebeuren.
Ja.
Want een consequentie kan zijn blessure, als je het niet goed doet. Of prestatiestagnatie. Of, en verloren tijd is ook nog wel eens vaak definitief afhaken.
Even, kijk, je haalt het al meteen aan, Engeland. Dat, laten we dat even als de rode draad beschouwen. En wat trof je aan? Want je zegt inderdaad, het moest in korte tijd, moest een duidelijke afspraken gemaakt worden. Het moest meteen staan. Wat trof je aan in, wat was het, 2008?
2008, ja. Eind 2008. Vooral het ontbreken van dat besef.
Mm-hmm.
Dus het inbrengen van urgentie. Het bewustzijn van dat dingen deze week in orde moeten zijn en niet volgende week. Dat besef was er niet.
Als het ging om faciliteiten, nee, dan kijken we volgende week naar. Ja. Of we zijn ermee bezig. Of bedoelen ze dat soort dingen?
Nee, meer in... want dat zijn de makkelijke dingen, faciliteren.
Ja.
Logistiek en al die dingen, die zijn allemaal wel in orde. Altijd, overal wel. Maar meer van... wat doen we nou om deze atleet vandaag nog fit te krijgen in plaats van morgen proberen iemand te vinden die daarbij kan helpen? Die urgentie.
Ja.
En als je kijkt naar, dat begrijp ik, dat moet toegevoegd worden. Alleen als je even kijkt naar de mentaliteit van de Brit waar je instapt. Je bent een Nederlandse coach.
Ja.
Je wil, de prestatiecultuur moet hier geïmplementeerd worden. Wat voor mensen trof je daaraan? Stonden die daar open voor?
Atletiek is een individuele sport. En ook wel met grote teams. Dus bijvoorbeeld met het Britse atletiekteam gaan met 80 sporters naar de Spelen. En die zitten niet allemaal op één plek. Dus een cultuur van gezamenlijkheid creëren is niet eenvoudig. Want het zit ook niet in het DNA van die lui. Het is niet zomaar even een quick fix. Met een, en je hebt niet iedereen mee. Dat bestaat niet.
Maar daar begon jij dus wel mee. Dat dus die groep van 80 atleten. Daar wilde jij eigenlijk dat dat een eenheid zou worden. Of dat het meer een team zou worden. Bedoel, zeg je dat? Of?
Nee. Ik, kijk, een team. Dat is meer dan met z'n allen dezelfde kleuren dragen. En op tijd zijn met z'n allen. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Dat gaat om elkaar uitdagen. Elkaar de vervelende vragen stellen.
Aan elkaar?
Aan elkaar. Hm. Elkaar corrigeren. Al die, dat zat lukt dat er niet natuurlijk.
In? Zat nee, dat niet in? Nee. Dus wat voor cultuur was daar?
Maar dat zie je zo zelden. Dat is niet alleen Britse atletiek. Dat zie je bijna alle teams. Dat begint dus bij de staf.
Hm.
Want als je de staf aan je die goede gewoonte leert aannemen.
Mm-hmm.
Dan sijpelt dat door.
En wat sijpelt dan door?
Nou, het bijvoorbeeld elkaar aanvullen of elkaar kritisch bevragen of
eerlijk zijn waarschijnlijk.
Ja, eerlijk zijn.
Ja.
Dus wat voor cultuur was daar? Want dat is me nog niet helemaal duidelijk. Wat was het, een cultuur van elkaar niet bevragen of netjes blijven?
Dan ga je even de Britse mentaliteit is er een van vooral vriendelijk zijn. En de taal is daar natuurlijk ook voor gemaakt. Hè. Daar zullen ze nooit zo zeggen van daar ben ik niet met je eens.
Maar helemaal
dat is
niet.
Meer van hoe denk je zelf dat? Weet je wel? Dus,
en wat is daar slecht aan? Want waarom past dat niet in topsport?
Nou, het past wel in topsport. Want ze zijn heel succesvol.
Maar toen niet.
Nee, maar daar liggen. Kijk, als sporters niet de prestaties leveren die je hoopt dat ze leveren, is dat niet alleen maar sec. De cultuur is niet in orde. Dat kan van alles zijn. Maar mijn opdracht was om medailles te winnen in Londen 2012 en een cultuur te vestigen die succes daarna ook mogelijk maakt.
Hmm.
En dat is vooral een lange termijn ding. Want een cultuur verander je niet zomaar in een paar maanden.
Mm-hmm.
Maar het begint bij de staf. En het begint bij verantwoordelijkheid nemen. En accountability is het woord daar. Hè? Verantwoordelijkheid en verantwoordelijk zijn.
Okay.
En dat er ook consequenties aan vastzitten.
Hm. Oké, en dat is wat ik, waar ik nog op zoek naar ben, is die prestatiecultuur. Wat zijn daar nou precies de facetten van waar dit in past?
Nou, bijvoorbeeld waar het zich in uit is dat excuses niet aanvaard, niet een gewoonte mogen zijn.
En excuses voor waarom je niet presteert, ja. Waarom je dingen niet doet.
Ja, beide.
Herken je dat maar aan?
Ja, zeker. Want we praten hier over het fundament, over een omgeving. Dus waar talentvolle sporters binnen tijdsdruk zich kunnen ontwikkelen. En wat ik, waar ik benieuwd naar ben, Charles, is dat, dat je. Dus je krijgt een opdracht, je hebt een analyse gemaakt. Via de staf moet het uiteindelijk gaan doordruppelen of creëer je met elkaar een omgeving. Maar op wat voor manier heb je dat gedaan? Hoe heb je de staf daarin meegenomen?
Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Ze hebben het ook in de Nederlandse atletiek zo gedaan. Coaches, in de atletiek hebben sporters vaak een eigen coach. Dus, en zo'n coach heeft meestal maar 2 tot 6, 7 atleten onder zijn hoede. Die werken vaak op dezelfde accommodatie. Maar ze hebben ook altijd een mening over wat de ander doet. Alleen ze zeggen hetzelfde. Hm. He, dus zij zien iemand coachen en ze zien de stagnatie of de onvoldoende of te veel blessures of niet professioneel gedrag. Zien ze allemaal, maar ze zullen nooit de collega erop aanspreken. Kijk, sowieso weet je met z'n drieën of met z'n vieren meer dan in je eentje. Altijd. Laten we zeggen, we hebben Daphne Schippers. Was dat, nou, dat is bekend, hè? De laatste paar jaren ging ze niet zo hard als de jaren daarvoor. Nou, daar vinden alle coaches wat van. Maar ze spreken niet Bart Bennema direct aan van ik zie dit en dit. Zou je dat of dat nou niet eens proberen? Of een ander, ja, Bart is haar coach. Of misschien kunnen we het medisch anders. Of misschien, hè? Dus, nou. Dus, wat heb ik gedaan? Een format van de coach presenteert hier de casus Daphne Schippers. Kan ook Nadine Visser zijn of een ander. En vertelt dan wat er allemaal al gedaan is om er aan de praat te krijgen. Vervolgens krijgen de anderen een paar minuten de tijd om vragen te stellen aan de coach. Om de casus duidelijk te hebben.
Mm-hmm.
Vervolgens moet de coach zijn mond houden. Hij moet ook van tafel, letterlijk.
Hoe bedoel je?
Nou, van tafel.
Hij mag niet aan tafel zitten?
Nee, maar hij moet wel in de kamer blijven. Hij moet luisteren.
Oké, en waar moet hij zitten dan?
Ja, in de kamer, maar niet aan tafel. Ik ben gespreksleider. En ik zeg, nou, de coach is er niet meer. Die heeft een treinongeluk gehad. Maar zijn spirit is hier nog wel. Hij mag meeluisteren. Wat doen wij nou als Daphne in onze handen komt? Wat zouden wij nou doen? En wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Wat zou jij doen? En er is een spreekverplichting. Ja, dus je kan niet stil blijven. Daarom is een gespreksleider hier wel van belang. En dan worden er dingen gezegd die ze anders nooit zouden zeggen tegen Bart. En Bart voelt zich natuurlijk een beetje... Bart even als voorbeeld, hè? Want het kan ook Laurence zijn of Robert-Jan. Maakt niet uit. Die voelt zich natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Want die wil daarin springen. Want die wil zeggen, ja, maar heb ik al geprobeerd. Of dat is onzin, dat werkt niet bij haar. Al die dingen. Maar hij mag niet... hij is onder die trein gekomen. Dus hij kan niet meer spreken.
Maar dan zit je er gewoon bij dan.
Ja. En vervolgens rond ik het af. Op enig moment. En zeg ik, nou, dit is wat wij zouden doen. Hij heeft het allemaal opgeschreven en gehoord. En hij wordt niet geacht na afloop nog even te bedanken of aan te geven wat hij nuttig vond. Of dat hij dat toch al eerder had geprobeerd. Allemaal niet.
Hij moet vertrekken.
Hij moet gewoon, dit was het. Dat doe ik bewust. Omdat ze anders, in het begin is dat ongemakkelijk, hè, dit. Ze weten, iedereen komt aan de beurt. Dus iedereen moet op een moment zwijgen en luisteren. En dat is soms een beetje pijnlijk. Want soms wil die coaches zouden wat anders doen dan dat de echte coach doet. Dit lukt natuurlijk alleen als alles binnen de kamer blijft. Ja?
Hm.
Want zodra naar buiten gaat van... Oh, maar die coaches vonden allemaal dat anders moest. Dan gaan ze niet meer praten. Dan buiten ze op een tong de volgende keer. Als ze weten van alles gaat gezegd worden. En trouwens, je moet zeggen, je moet spreken. En hij doet er zijn voordeel mee, de coach in de hoek. Want die gaat altijd wijzer de deur uit. Hm. Hij hoort altijd dingen die hij anders nooit gehoord had.
Ja, want dat is eigenlijk wat de relatie is met wat je nu zegt. Dus... ben je dan in het vervolgproces, als het gaat om welke coach het dan ook is, die om wie het gaat.
Ja.
Ga je daar, die monitor je waarschijnlijk, ga je daarmee in gesprek? Doe je er wat mee of niet? Wat zie je gebeuren? Wat ontstaat er eigenlijk in die groep?
Ja, dat is een hele vraag van de vakman.
Ja, ja. Baas boven baas. Ja, nee.
Kijk, de betreffende coach hoeft zich niet te verantwoorden hierin. Hij mag er zijn voordeel mee doen. Hij hoeft niks. Dat maakt het nou net zo veilig. Natuurlijk spreek ik met hem een week later. Heb je het laten bezinken? Wat vond je ervan? Maar dan blijft het altijd één op één. En waar het mij om gaat, is dat we de collectieve denkkracht benutten. Daar gaat het om. En
wat is collectieve denkkracht? Wat is dat dan, dat het van een eenling in één keer een team wordt? We doen het samen?
Nou, wat je zeker ziet is dat ze in het vervolg elkaar makkelijker weten te vinden.
Ja.
En ze gaan zich op een bepaalde manier verantwoordelijk voelen. Ze gaan zich ervoor inspannen, voor interesseren. Verwacht ik? Is dat
ja, wat? Ze moeten. Ja, ja zeker. Want je wordt echt die casus ingezogen. Ja. Dus het is ook, als je details beter weet, misschien ook wel de persoonlijke verhaal van de atleet, waarom hij bepaalde dingen niet wil of kan.
En dit model, hè, dus dat je iemand wel in een ruimte zet, maar niet aan tafel. Waar heb jij dit vandaan?
Nou, heb ik zelf bedacht. Gewoon uit frustratie van dat je in een ander format aan tafel vragen stelt van wat vind jij? En dan wordt er of gewenste antwoorden gegeven of niks gezegd.
En die eerste keer dat je dit deed.
Ja.
De eerste coach die op die bank ging zitten en niks mocht zeggen.
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, dat weet ik nog wel. Die dacht dat dat een grapje was. Die dacht, de soep wordt niet zo heet gegeten. Hij sprong er een paar keer in.
Ja.
Ik zei, hallo.
Dit is wel in essentie zoals wij ook werken. En eigenlijk...
Heb je het van Sharon?
Ik heb wel veel van je gelezen. Dus daar zit zeker inspiratie.
Heeft hij gelijk?
Maar wat... Nou, er is geen gelijk. Want je vraagt iedere coach en iedereen heeft een andere manier. Maar wat ik wil zeggen is dat... Ik noem dat eigenlijk ook kritiek naar binnen halen. En dat betekent dat mensen die in een groep werken... de neiging hebben, zeker als ze lang samenwerken... dan komt het op een bepaalde manier in een tunnelvisie terecht. En mensen van buiten naar binnen laten kijken. Kundige mensen... Die kunnen helpen om jouw proces te herijken, nieuwe inspiratie op te doen. Ik heb dit nog nooit geprobeerd. Ik ga hem zeker onthouden wat je hebt gezegd. Nou ja, voor sommige coaches zou het heel goed zijn. Want wat ik vaak zie, ik weet niet of je dat herkent Charles, is dat het belangrijk is in een groep dat er een mindset ontstaat dat het eigenlijk een kracht is dat als je begint te herkennen, ook had het achteraf anders moeten doen. Ik heb dat gemist.
Ja.
Ik had een ander idee moeten hebben. Dankjewel voor hierbij helpen. In plaats van dat je je ego gaat verdedigen.
Even terug naar Engeland. Hè, want je zegt inderdaad prestatiecultuur. Wat je hier ook kritisch zijn naar elkaar.
Ja.
Je was ook iemand die hard was. Die gewoon ook afscheid nam van mensen. Die belangrijk waren altijd in de organisatie. Ben jij een hard mens?
In mijn werk, bestaat er een schaal van hardness, dat weet ik niet. Ik voel heel sterk altijd tijdsdruk. Ik werk nooit ergens langer dan 4 jaar.
Dus, nee? Waarom?
Ja, dan komt er weer wat anders wat ik interessant vind. Dus ik voel altijd van opschieten nu.
Ja. Dus je hebt geen tijd om met mensen te werken die beter te maken die je niet goed genoeg vindt, dan vervang je zo liever.
Nee. Nee, dat is een goede vraag. Nee, dat is een plicht van een coach om iedereen beter te maken. Zowel sporters als coach. Daar word je voor betaald. Dat is je eerste taak. En als het op enig moment onvoldoende is, dan moet je vervangen. Dat is omdat nou eenmaal het doel is winnen.
Ja, is dat altijd het doel?
Ja.
In topsport?
Ja. Ja. Ik zou niks anders kunnen bedenken. Het is gewoon de legitimering van wat we doen.
Wanneer vind je dan eigenlijk dat een coach wanneer het onvoldoende is? Of is dat een veel te omvattende vraag?
Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar in ieder geval, langdurig niet de targets halen of aan afspraken houden.
En dan?
Ja, dan op een moment is het contract eindig.
Het contract met jou? Of...
Nou, ik heb nooit zelf een contract met iemand.
Nee, maar bedoel, een emotioneel contract. Bedoel, van als je je niet aan afspraken houdt, dan nemen we afscheid.
Nou zou bijna het beeld ontstaan dat iemand dagelijks binnenkomt wandelen van... vandaag moet ik, anders ben ik morgen weg. Nee, dat niet. Maar kijk, we moeten winnen. Wat doen we anders? Ik zou niet weten.
Je doet relateert...
dus om te winnen. Dus dan moet je de sporters en dan moet je sporters in het programma hebben die kansrijk zijn om te winnen. En winnen kan je een iets bredere lading geven. Dat is niet iedereen kan bovenaan eindigen. Maar als het, laten we zeggen, het vooruitzicht zijn om ooit top 12 in de wereld te zijn. Ja. Nou, zo. Als je op die route bent, dan hoor je in het programma. Als je niet in die route bent, dan is er geen plaats.
En qua coaches?
Ja, hetzelfde.
Wel eens buiten?
Als de coaches gewoon niet de bagage hebben om die sporters die kant op te helpen op dat niveau, dan hebben we iemand anders nodig.
Wel eens buikpijn gehad van iemand die weg moest?
Ja, zeker.
Wat schiet er nu in je hoofd?
Nou, kijk, sowieso, even afgezien van voetbalcoaches, hè? Want voetbalcoaches hebben een groot veld waarin als ze de enige keer hun baan kwijtraken, dan vinden ze volgende maand ergens iets anders. Ergens. In andere sporten is dat niet zo. Dus het is, dat heeft wel een behoorlijk, echt een serieuze impact op iemands leven om je baan te verliezen. Want of je contract niet verlengd te krijgen. Hè? Dan betekent heel vaak dat je een andere richting in het leven op moet.
Dus het heeft enorm veel consequenties, zo'n beslissing van jou.
Zeker, dus ik doe dat niet lichtvaardig.
En als je een voorbeeld moet noemen, van wie heb je afscheid genomen waar je nu nog buikpijn van hebt?
Ja, dat was een Britse speerwerpcoach. Waarmee ik de eerste 4 jaar dat ik in Engeland werkte, een hele goede relatie ook had.
Dus je vond hem aardig?
Ja, ik vond hem heel aardig. En ik kon prima met hem door 1 deur. Dat vond ik wel moeilijk hoor.
En waarom neem je dan afscheid?
Omdat hij dan niet levert. Wat nodig is bij de thuisspelen om succes te hebben.
En dan zit je dus met iemand waar je 4 jaar mee werkt, die je echt aardig vindt. Hoe zit je dan tegenover iemand?
Ja, verschrikkelijk.
Ja?
Ja, last van.
Ja?
Ja. Daarna ook.
Hoe heb je het gezegd?
Dat weet ik niet meer. Maar wat ik wel weet, is als je vervelende gesprekken hebt, dan weet ik dat al eigenlijk een paar weken van tevoren. Maar dan heb ik geleerd om het te parkeren. Zo, om er niet aan te denken. En dan een half uur van tevoren me in te zoomen. Anders leid ik zelf.
Herken je die mij?
Wekenlang.
Ja, zeker. We hebben Joop Alberda gehad. Dit is weer een inkijkje in hoe complex deze baan is. Zeker als je eindverantwoordelijk bent over meerdere coaches, meerdere programma's, meerdere sporters.
Maar heb jij daar zo'n gesprek moeten voeren met iemand eraan?
Regelmatig, ja.
Ook buikpijn gehad?
Zeker, ja. Maar je leert het ook.
Ja.
Ja.
Wat leer je dan? Door niet te voelen?
Nou ja, goed. Nee, dat zeker niet. Maar ook gewoon te erkennen dat je het moeilijk vindt. Dat je een je eigen morele kompas hebt. Dat je het doet voor de organisatie waar je werkt.
Ja.
En dat je heel duidelijk het doel voor ogen houdt.
Zeg maar. Ja. En je doet het voor de sporters.
Ja.
Maar dat wordt niet altijd zo herkend in eerste instantie.
Nee?
Nee, want het is loyaliteit.
Je moet loyaal zijn.
Nou, nee, er is nogal een loyaliteit tussen, veelal, tussen sporters en coach.
Hm.
En als ik dan afscheid neem van een coach, dan voelen de sporters zich vaak alsof ze iets ontnomen is.
Er zat geen speer in je band van je auto.
Ik heb één geweldige uitspraak die ik nog steeds vaak van jou gebruik, Charles. En dat is sporters weten wat ze willen, maar niet wat ze nodig hebben vaak.
Ja. Dat is ook zo.
Ja.
En wat zeg jou dat maar aan?
Nou, eigenlijk ter aanvulling op het antwoord net wat Charles zegt. Je doet het voor de sporters. Maar ja, die sporters hebben een relatie. Ze zien elkaar elke dag, kennen elkaar door en door. Ja, en dan is het heel moeilijk om afscheid te nemen. En dan modder je vaak maar gewoon door. Maar dat is niet wat het team of de sporter of de organisatie nodig heeft.
Nee.
En dan heb je mensen nodig die eerlijk analyseren en de confrontatie aandurven.
Ja.
Kun je dat? Confrontatie aan gaan showen?
Ja.
Denk het wel,
maar,
hè?
Jawel. Maar kijk, niks menselijk is mij vreemd. Ook ik ben wel eens in situaties geweest dat je denkt, vandaag ga ik het doen.
Mm-hmm.
En dan komt het op een of andere manier er niet van. Want het gebeurt wel eens, hè? Eens in de zoveel. En dan ga je met buikpijn naar huis. Want je weet, dan moet het morgen. Dus je vergroot je eigen probleem. Dus dat, ik ken dat best.
Ja.
Het is niet alsof ik hier zomaar even zo plomp verloren. Ik denk, wow, doorschakelen, weg. Nee, ik heb er last van.
Maar die pleister moeten af.
Ja.
Wat is nu precies een confrontatie?
Ja.
Dus misschien, wat is dat voor jou? En waarom is het zo belangrijk?
Nou, het is belangrijk dat een sporter weet waar hij staat. En als dat het is een heikel onderwerp geworden de laatste paar jaar. Iemands lichaamsgewicht, zeker bij vrouwen.
Ja,
dan kunnen we daar niet een beetje omheen manoeuvreren. Dan moet het man en paard genoemd worden. Of vrouw en paard.
Je zei ooit tegen een sporter, dan, fat can't fly.
Ja, toen wel.
Kan niet meer nu?
Om jezelf een hoop ellende te besparen, zou ik andere woorden kiezen.
Waarom koos je toen wel die woorden?
Ja, omdat dat... allereerst, ik weet dat die sporter daar goed op resoneert.
Ja?
Ja. Dus ik zou het niet zomaar plomp verloren tegen mijn buurvrouw zou die verspringambities hebben. Maar als je de atleet... Als je de atleet jaren kent, dan weet ik ook dat deze dame daar goed op reageert.
Want wat was haar reactie?
Ja, gewoon. Ja, het was overduidelijk. Ze moest wat doen.
Ja. Want ze moest afvallen.
Ja.
Maar kijk, ik ben geen coach, hè, en ik denk dan, wow, heftig.
Ja?
Ja, vind ik heftig.
Ja, maar het is... Kijk, je zit in de business van 7 meter springen. En daar zijn mechanische wetten waarbij de zwaartekracht wel een belangrijke factor is. En die werkt wat harder als je bagage meeneemt.
En waarom moet je het dan op deze manier zeggen? Waarom zou je niet kunnen zeggen, nou, hey, het zou wel fijn zijn als je wat...
Nou, precies om wat ik zo net zei. Ja, dat kan ook.
Ja, maar dat komt niet...
Nee, maar kijk...
Maar waarom doe je het
spreekt,
niet?
Nee, maar je spreekt een 14-jarige anders aan dan iemand al 3 Olympische Spelen heeft meegedaan.
Ja.
Ja? Je kan aan de andere kant ook niet verwachten dat je als je de topsport inkomt, dat je gedurende die 10, 15 jaar als 12-jarig meisje aangesproken blijft worden.
Ja. Dus wat is de boodschap?
Nou, we benoemen zoals het is en dan kunnen we er wat aan doen.
Maar dit is een hele belangrijke kwaliteit die heel veel coaches niet hebben.
Zou jij het zeggen, Marijn?
Ja, kijk, volgens mij is dit voorbeeld, daar zijn we niet bij. Wat zeggen ze wel eens? De toon, de toon van de muziek, die de muziek maakt.
Ja.
Maar even los van hoe je dat dit, dus laten we dit niet uit zijn verband trekken. Maar in algemene zin, mijn ervaring is: vergadering met coaches, alles wordt gezegd over sporters, wat er allemaal niet goed is. De wedervraag: heb je het al besproken?
Ja.
Dan is er bijna vaak niemand die dat al gedaan heeft. Want dit is heel lastig. En topsport gaat inderdaad over een tiende van een seconde, gaat over een centimeter, gaat over. En dat is net zo goed bij een wielrennen. Als jij niet optimaal op gewicht bent, dan kun je de Tour de France niet winnen.
Nee.
Wil je hem winnen? Ja, ik wil hem winnen. En dan, dus heeft die sporter, dan heeft die sporter er recht op dat jij als coach die de expertise heeft, dat je hem ook eerlijk gaat vertellen, maar waar sta je dan en wat is er voor nodig?
Dus deze woorden hebben een functie. Het is niet even dat het een uitspatting van jou is. Je hebt een idee daarbij.
Ja, absoluut. Even aanhaken. Wat eigenlijk nog veel vervelender is, is zoals Marijn zei, je moet eerlijk zijn. Vooral ook als je geen perspectief meer ziet. Want confrontatie komt veel harder aan als eigenlijk de boodschap is: jouw plafond ligt niet daar waar je hoopt dat het is.
Dus duidelijk.
Want dan ontneem je iemands droom. Waar iemand al misschien al een jaar of 7, 8 goed in geïnvesteerd heeft. Dat ben je schuldig aan de sporter.
En je
verschuldigd.
Hebt, ja, verschuldigd. Nee, ik snap wat je zegt. En je zegt ook in je boek dat je eigenlijk zegt: topsport is niet woke. Heeft dat hiermee te maken?
Nou, het staat daar niet in. Maar
je hebt het vaak gezegd, laat ik het
zeggen. Ja. Er is ook een paneldiscussie over geweest. Ja. Toen het boek
het was naar aanleiding van je boek, maar...
Ja, dat gaat veel te ver voor deze podcast. Want dan moeten we eerst een definitie van woke en alles. Dan komen we in een moeras waar we...
ik bedoel te zeggen. Er zijn allerlei discussies nu over wat je wel en niet kan zeggen.
Ja.
Dit wordt daar natuurlijk ingetrokken. Maar eigenlijk zeg jij, jongens, los van deze hele discussie, topsport is niet woke. Want het gaat niet om hoe iemand is. Het gaat erom dat hij beter moet worden.
Ja, winnen.
Winnen.
He, dus, en dat wordt niet bepaald door smaak. Dat wordt bepaald door het podium. He, een heel simpel voorbeeld. Als de concurrentie van Sivan Hassan. Als die 6 maanden per jaar op hoogte leeft en traint. Dan kan Sivan niet denken van ja, hoogte vind ik niet zo lekker, niet zo leuk. Afzien. Ik ga maar 2 maanden.
Mm-hmm.
Nee, dan zal ze minimaal 6 maanden moeten zijn daar. In vaak nogal simpele omstandigheden.
Nee, maar voor jou is duidelijk, dit moet uiteindelijk leiden tot beter worden en winnen.
Ja, alleen niet omdat ik dat wil.
Maar omdat je daarin gelooft?
Nee, ook niet. Omdat die atleet wil winnen.
Ja,
okay. Want die is namelijk in het programma gestapt. En daar doen we dingen om te winnen.
Alleen niet iedere sporter denkt, en natuurlijk zo, of niet iedere sporter was even blij met deze aanpak. Dat werd natuurlijk wel duidelijk toen je ook naar Engeland, werd je in Nederland natuurlijk ook hoofdcoach. En daar zijn atleten naar voren gestapt. Die zegt, we hebben een stukje van Gregory Sadok die daar iets over zegt. Ja, die waren, in Nederland was er kritiek.
Wat ik met name uit Engeland terugkrijg, is dat alles is gericht op echt op de prestatie en topsport. En dat daarvoor bijna het menselijke moet wijken.
Bijna het menselijke moet wijken, John.
Ja, het is fijn dat je dat erin haalt in deze podcast. Want ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik dit zag op televisie. Bij verrassing.
Mm-hmm.
En... ik heb Gregory daar contact. Ik heb contact opgenomen met Gregory en met hem gezeten. Ik zeg, leg dat eens uit, dat woord. Maar hij is nogal slordig in zijn woordkeuze. En hij heeft het ook teruggetrokken. Alleen dat haalt dan de publiciteit niet. Want onmenselijk.
Nou, niet alleen onmenselijk, maar ook werd gesproken over intimidatie, verbale agressie, kleineren. Dat waren allemaal begrippen die in één keer samenkwamen met iets wat begon als een prestatiecultuur.
Ja.
Hoe kan dat? Hoe kunnen mensen dit zo ervaren hebben?
Ja, ik denk, ik heb al eerder hier in deze podcast, je hebt een groot team. In Engeland was dat 80. Dat je naar de Spelen. Het Nederlands team is ook ongeveer zo. Alleen dan ga je met 40 naar de Spelen. Maar het gaat om ongeveer 80 personen. Ja, ik heb nooit de illusie gehad dat 80 man mij op handen de zaal uitdragen. Het zou mij verontrusten als de Sivan Hassans en de Femke Bols deze toon zouden aan, of deze woorden zouden kiezen.
Nou, dat is interessant wat je zegt, want daar hebben we ook een fragment van. En dat wilde ik er zeker tegenover stellen.
Dus zij hebben het anders ervaren of ze liegen? Of?
Nee, ik wil de verhalen compleet respecteren. En dat doen we. Ja, we respecteren de verhalen compleet. Puur alleen een ander licht erop schijnen dat het niet voor iedereen zo was. We lazen in de krant een verziekte topsportcultuur, angstcultuur. En dat hebben wij niet ervaren de afgelopen 4 jaar. We waren bang dat als we er niks over zeggen, dat het hele narratief is van okay, iedereen heeft het slecht gehad bij de Atletiek Unie.
Dit is Jochem Dobber, die sprak namens Sivan Hassan, Femke Bol. Eigenlijk alle grote der aarde in Nederland. Uh-huh. Dit zegt natuurlijk nogal wat, dat deze grote atleten eigenlijk zeggen, het is niet waar. Wij hebben het helemaal nooit zo gevoeld.
Nee, maar het zegt je, denk ik, vooral dat ik zeg wel eens, wat woorden zijn voor de een, kan een medicijn zijn, een gif voor een ander. Hm. Dus het is maar net hoe het ontvangen wordt. Hm. Nee, maar het is een illusie te veronderstellen dat als je een grote groep mensen in de topsport hebt, dat dan iedereen in harmonie blij elke dag of het jaar doorkomt. Hm. Er is een hoop onvrede, laat ik dat voorop stellen. Want er wordt ook geselecteerd. En er is echt een wereld waarin geen gelijke monniken en geen gelijke kappen zijn. Dus zij die minder ondersteuning of minder faciliteiten of minder wedstrijden of vooral eens minder krijgen dan dan, voelen zich al heel snel benadeeld.
Mm-hmm. Ja, want Marijn, als jij dit hoort, kijk, wat mij dan opvalt is gewoon eigenlijk dat Jochem Dobber spreekt namens eigenlijk de atleten waar het om draait. Hè, die medailles winnen, die het succes hebben gehaald. Is het dan simpel gezegd dat de toppers kunnen hiermee omgaan, moeten hiermee om kunnen gaan? En dat de mindere goden dit moeilijk vinden?
Nou ja, goed, weet je, we zijn begonnen met prestatiecultuur. En prestatiecultuur, dat klinkt natuurlijk altijd heel modern en chic. En je hoort het bij bedrijven, willen het gaan opbouwen. Maar mensen beseffen niet goed, wat houdt dat dan eigenlijk in? En wat wordt er allemaal wel niet van je gevraagd? Hoe zwaar en hoe lastig kan het ook zijn voor sporters? Want je krijgt gevraagd en ongevraagd advies. Je krijgt gevraagd en ongevraagd feedback. En dat hoort namelijk wel bij dat hele kleine deel van de populatie in Nederland dat topsport bedrijft. En waarbij het winnen of verlies is. Het is altijd afrekenen.
Ja.
En dat kunnen mensen zich echt niet voorstellen. Dat neemt niet weg dat het goed is dat mensen ook met jou meekijken. En er ook iets zeggen van, joh, goh, zou ik niet iets anders kunnen zeggen? Of ben je daarvan bewust? Of de topsporters nog beter voorbereiden op wat voor omgeving kom je terecht?
Ja. Dat laatste.
Ja.
Bij het begin, van als iemand het programma inkomt. Oké, dit is zoals wij. Hier, dus het principe van dat er veerkracht nodig is. Dat je niet altijd steun ondervindt of ervaart van de staf. Dat hoort erbij.
Ja.
En dat we niet iedereen even met evenveel rechten hier en op dezelfde manier behandelen.
Is Charles, Marijn, verkeerd behandeld? Is het ook, als je kijkt naar de mensen die hier kritiek op hebben geleverd en hard in hun oordeel zijn geweest, zijn dat mensen die niet begrepen hebben wat voor proces hier plaatsvond?
Nou ja, goed.
Ik denk dat daarna er, Gregory Zadok komt erop terug. De boek uit de uitreiking van Charles. Daar was heel Topsport Nederland aanwezig. Ik denk dat er inmiddels de andere kant heel goed is duidelijk geworden. Deze podcast helpt er bijvoorbeeld al bij om te schetsen. Wat is topsport nu eigenlijk?
Wat is topsport?
Topsport is heel oncomfortabel. Is heel confronterend. En roept extreme emoties op. Van enorme blijdschap tot enorme teleurstelling. Mensen op voorbereiden. Ja, daar zouden we mogelijk in de topsport nog wel... Nog wel wat mee kunnen doen en nog wat aan kunnen doen. Als ik kijk naar mijn team, volgende week gaan we op stage daar. Daar begin ik nogmaals ook om heel duidelijk te laten zien. Wat is de omgeving waar je binnenkomt? Wat wordt er van jou gevraagd? Wat wordt er van mij gevraagd? En waar kiezen wij allemaal voor?
Kijk, het gaat over het negatieve en je bent hard voor mensen. Maar wat doe jij als iemand iets goeds doet? Als je echt blij bent met iemand?
Nou, dan hebben ze mij nooit nodig.
Nee,
dan zie je me niet zo snel.
Nee?
Nee, nee, nee. Dan hebben ze allereerst genoeg supporters om zichzelf om hen heen en hebben geen steun nodig. Nee, het gaat er... Ik ben er natuurlijk vooral... Kijk,
dus je bent bijvoorbeeld bij wedstrijden,
bij grote wedstrijden, zoals de Europees kampioenschap of zo, hè, dan ben ik eigenlijk zelden of nooit in het stadion. Dan ben ik in de warming-up. Maar dan komen ze altijd terug na de wedstrijd. Dus dan gaan ze het stadion uit, komen ze in de warming-up. Ja, dan ben ik. Ik hou aan de ene, met mijn ene oog in de gaten. Hoe bereiden zij zich? Gaat alles wel goed met zij die nog stadion in moeten? Maar ik ben er vooral voor zij die teleurgesteld komen uit het stadion. Mm. Die hebben mij nodig.
En dan ben je er voor ze?
Ja, dat is in ieder geval mijn intentie. Dus zij die heerlijk draaien, die hebben mij niet nodig.
Maar toch, want je hebt heel veel succes gehad. En we zijn dit verhaal natuurlijk begonnen in Engeland. En je moest een prestatiecultuur implementeren. Je moest zorgen dat mensen elkaar confronteren. Je moest zorgen dat mensen beter werden. En dat is nogal gelukt. Want we willen met heel veel liefde het volgende fragment juist aan je laten horen. Want ja, hier heb je sportgeschiedenis geschreven. Laat even luisteren. Tarika Bakila on the inside. Mashiri of Kenya. Galen Rupp of the USA. Kenenisa Bakila looking for room on the inside. And Farrow is kicking hard. The crowd are lifting him. They're cheering him on. Farrow into the home straight. Just 100 minutes to go. Has he got enough? He's kicking again. Bob Farrow is going for it. It's going to be a glorious, glorious win. Mo Farah for Great Britain, it's gold! Ja, iedere sportief heeft het. Mo Farah wint hier goud op de 10.000 meter op de Olympische Spelen in Londen. En daar haalde ook nog drie atleten goud in drie kwartier tijd. Het is de mooiste sportdag, zeggen ze wel eens in Groot-Brittannië.
Het was het enige moment dat ik ooit in het stadion mijn vingers op mijn oren moest houden. Want het aantal decibel was gewoon schamelijk.
En ja. Was het daarmee geslaagd? Was je missie geslaagd?
Ja. Ja, dat blijft.
Ja?
Ja.
Maar je nam wel ontslag?
Ja, ik verlengde mijn contract niet, ja. Dat hele verhaal hier nu.
dat is te lang. Maar ik bedoel meer van, dit is jouw moment. Maar over compromisloos gesproken.
Ja. De target was hoger. Althans, zo kun je het heel simpel. We worden vier keer gehad. Dus, ik had de target set zelf op 8. Want ik wilde dat de thuisspelen de meest succesvolle atletiekspeler zouden zijn. Of all times. En we winnen de 6. Maar die 4... die blijken van een veel grotere emotionele waarde te zijn van goud dan het totaal aantal. Afijn, ik had echt wel een beetje geworsteld die 4 jaar met iedereen.
Ja.
En dan moet je wel je geloofwaardigheid hebben, wil je doorgaan. En dan wil ik niet in een situatie komen waarin gezegd zou kunnen worden, ja, maar jij houdt jezelf niet in je eigen target.
Dus daarmee is eigenlijk de cirkel rond. Jij pakt mensen aan. Maar het gaat uiteindelijk altijd om compromisloos zijn, ook naar jezelf. Dus al win je 4 gouden medailles op de Olympische Spelen in het thuisland, als je je eigen target niet haalt, dan stap je op. Is hiermee eigenlijk de cirkel rond van deze podcast?
Ja, kijk, het is überhaupt een target durven stellen. En daar dan uiteindelijk al consequenties aan verbieden. Maar überhaupt uitspreken. Ook dat is uniek in de sport. Dat durven coaches niet snel. Ik denk dat het heel mooi opzomt. Volgens mij is het zeer, zeer leerzaam geweest voor onze luisteraars, voor andere coaches. Ik heb in ieder geval weer veel geleerd.
Ja, wat ik mooi vond is, je leest dan stukken en waar we het ook over gehad hebben. En nu snap ik eigenlijk nog beter wat er voor nodig is om uiteindelijk tot een prestatie te komen. En er worden gewoon in de topsport geen zoete broodjes gebakken.
Nou, jij wilde deze podcast ook met mij maken en ik met jou. Om eigenlijk beter te begrijpen wat topsport is. We hebben hele mooie verhalen al gehoord. We hebben van Joop Alberda erachter gekomen. Er is niks romantisch aan de route naar Olympisch goud. We hebben vandaag ook weer een inkijkje gehad van, als je zo'n succesvol programma wil opbouwen en je wil sportgeschiedenis schrijven, zoals je het net introduceert. Ja, daar komt heel veel bij kijken. En dat is geen makkelijke weg.
Ja, het woord dat ik bij mij blijft hangen is compromisloos. Je luisterde naar Game Changers. Mijn naam is Thijs Zeeman en naast mij zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app en dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar gamechangers@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.